Goedemorgen. Your power at work in me. Uw kracht in mij aan het werk. Dat is waar we naar verlangen. Dat is waar we op mogen rekenen. Goedemorgen nogmaals. Wat goed en wat heerlijk om met elkaar God te aanbidden. En meestal zeg ik dat en het zal je niks verbazen, het komt diep uit mijn hart. Maar vandaag zeg ik het meer bewust dan ooit. Want vandaag ga ik daarover spreken. Vandaag is dat de boodschap. Wat goed en wat heerlijk om met elkaar God te aanbidden. En dat is een boodschap, daar kun je jaren over spreken. Daar kun je je leven mee volspreken. Daar kun je het middenstuk van de Bijbel mee volschrijven. Dat is een boodschap waar wij 2 weken over gaan doen. En dan hebben we niet alles gedekt. Dan hebben we niet alles gezegd. Maar dan hebben we wel een mooi onderscheid gemaakt. Dus volgende week spreekt Klaas. En deze week spreek ik. Het is onze boodschap. En voordat we daarin duiken, voordat de Bijbel open gaat, voordat we dit onderwerp bij de horens vatten, moeten we eerst nog een varkentje wassen, een olifant uit de kamer halen, iets met hete brei en hangijzer. Want ja, aanbidding, dat is een levensstijl. Dus je kunt wel gaan spreken over aanbidding, maar waar ga je dan over hebben? Bekend? Voor diegenen die niet direct begrijpen wat ik nu bedoel. In Bethel spreken we van een aanbiddingsteam, aanbiddingsleiders, van de aanbidding op zondag. En dat is een woordkeus. En het gebruik van het woord aanbidding, ik begrijp wel dat daar vragen over gesteld worden. En het argument wat ik daar dan hoor, wat dan gezegd wordt, is ja, maar aanbidding is zoveel meer dan wat wij doen op zondag met die instrumenten. En ik wil daar graag 2 dingen over zeggen. En het eerste gaat eigenlijk niet zozeer over aanbidding. Gaat meer over het feit dat we zo'n soort gesprek hebben. En dat gaat namelijk over de functie van woorden. Het valt mij op dat, niet per se in dit onderwerp, maar wel in algemene discussies, actuele discussies, we om ideologische of religieuze redenen denken dat we het woordgebruik van een ander moeten gaan bepalen. Alsof je dat niet zo mag zeggen. Dat je dat verkeerd gebruikt. En zelfs dat als je een woord gebruikt, dat de ander jou dan gaat vertellen wat jij bedoelt met dat woord. En ik heb daar moeite mee. Want weet je, woorden die we gebruiken, die veranderen alleen als ons denken verandert. Want woorden, dat is datgene wat we gebruiken om ons denken woorden te geven. En ik kon het niet beter uitleggen dan dat. Dus ons denken moeten wij woorden geven. En als we dat doen, dan leggen we eigenlijk op tafel wat we denken. En we moeten vernieuwd worden in ons denken. En ons woord niet zozeer. En als ik dan mijn woorden op tafel leg en jij kan daar iets mee, jij stelt daar vragen over of jij overlegt dat, dan kun je begrijpen wat ik denk en dan kun je daar weer wat over zeggen. En het is eng om te denken dat je door de woorden van een ander te bepalen zijn denken kan beïnvloeden. En mijn oproep aan jullie zou zijn, gebruik je woorden. Geef een ander een kans om zijn gevoel, zijn denken, zijn mening te delen. Luister daarnaar, stel daar vragen over en probeer te begrijpen wat iemand bedoelt met een woord. En dan zul je zien dat we elkaar kunnen vinden. Dat we verbinding hebben in plaats van dat we elkaar overschreeuwen of proberen het zwijgen op te leggen. We moeten leren luisteren. We moeten leren met woorden omgaan. En dat brengt me dan bij het tweede punt. Als we dan over aanbidding praten, daar denk ik iets over. Als ik het woord in het Nieuwe Testament lees, en ik ben geen Griekse specialist, dus vergeef me deze poging om proskeneo uit te spreken. Dat betekent dat letterlijk neerbuigen, kussen. In een bredere uitleg, vertaald is het je onderwerpen, knielen, plat op je gezicht. Dat is de betekenis van het woord. En dan zou ik zeggen, als dat je levensstijl is, dan kom je niet heel rap bij de bakker. Want dan ben je heel lang onderweg. En als dat is wat we hier op het podium doen, dan klopt er ook niks van. Dus het woord op zichzelf dekt niet de lading. En toen leerde ik weer een nieuw woord. Want dat nieuwe woord wat ik leerde was polysemie. Nou, voor degene die van de Nederlandse taal houden, die koppen hem nu in. Het is een woord met meerdere betekenissen die onderling verwant zijn. En dat is aanbidding wat mij betreft. Dat is een woord met veel meerdere betekenissen en het is onderling verwant. Het heeft iets met elkaar te maken. Aanbidding, zoals wij met elkaar muziek maken en zingen, heeft iets te maken met onze levensstijl. En onze levensstijl is, als het goed is, aanbidding, op het moment dat het iets te maken heeft met wat we op zondag zingen. En de manier waarop je met een ander omgaat kan aanbidding zijn als het iets te maken heeft met wat je gelooft. En je geloof is aanbidding als het, begrijp je mijn punt? Het heeft iets met elkaar te maken. Het is polysemie. Aanbidding is een polysemisch woord. Ik vind dat leuk. En dan nog één ding. Het zou zo mooi zijn als het niet alleen wat met elkaar te maken heeft, maar als het ook echt meer op elkaar gaat lijken. Dat de woorden die we op zondag zingen meer gaan lijken op ons dagelijks leven. Soms is het een beetje ver van mijn bedshow wat we hier zingen. En als ons levensstijl nou eens wat meer gaat lijken op wat we hier op zondag zingen. Dat verdient ook nog wel wat aandacht. Dus laat het elkaar nou eens versterken in plaats van dat het een tegenstelling is. Laat je aanbidding op zondag je aanbidding door de week zijn. En laat door de week, ik zou willen dat je door de week liederen zingt. En op zondag dezelfde wandel hebt als op de rest van de week. Laat het één zijn. Mooie woorden die ons leven kunnen raken en die ons kunnen bewegen. Vandaag gaan we het hebben over aanbidding in een tweeluik. En waar we het vandaag over hebben is dan ook dat wat we op zondag doen met instrumenten en met onze stemmen en als gemeente bij voorkeur. Je mag best weten, ik mis jullie, gemeente. Elke keer als ik daar sta, ik heb een aantal leuke telefoongesprekken gehad en zeggen mensen, ja, ik zie je elke week. Dan denk ik, ja, ik jullie niet. En aanbidding, dat wat we op zondag doen met die instrumenten, dat is iets wat we met elkaar als gemeente willen doen. Dat is iets wat we als volk doen, als gemeenschap doen. Ik mis jullie. Ik mis het zingen. En je zult later in deze preek of in dit verhaal ook wel horen dat niet zo vreemd is. Ik zal vandaag spreken over de lofprijs. De liederen die we zingen, waarin we God erkennen. En Klaas die zal volgende week spreken over aanbidding. Een bekende knip in dit onderwerp waar al wat meer mensen woorden aan gegeven hebben. En als we over de aanbidding hebben, dan hebben we het eigenlijk over het in de aanwezigheid van God zijn. En daar spreekt Klaas volgende week over. En lofprijs, zoals we het vandaag doen, dan spreken we dus over het samen zingen van liederen voor God. En die lofprijs, dat samen zingen, waarom doen we dat eigenlijk? Dat vind ik nou een interessante vraag. Je mag best weten, ik ben natuurlijk gewoon opgegroeid met dit verhaal. En soms voelt het voor mij wel een beetje dubbel. Wie mij persoonlijk kent, die weet dat ik een beetje nuchter, een beetje soms kort door de bocht, ze eerst eens plat kan zijn. Vind ik leuk. Ik heb een hele donkere vorm van humor. Ik kan enorm lachen om hele foute dingen. Ik ben niet gauw onder de indruk van iemand die vervelend praat of die brutaal of groot of grof is. Dat vind ik allemaal, joh, kan het allemaal hebben. En ik heb het gevoel dat als ik dan mijn instrument pak, dat ik verander. Dat er iets met mij gebeurt. En ik weet ook nog wel wanneer het was. Ik heb een leuke uitdaging voor jullie. Op mijn PowerPoint is dat symbooltje groen. Ik weet niet wat hij in de huiskamers doet, maar dat is een WhatsApp-symbooltje. En waarom? Ik ga jullie vragen om mij wat toe te sturen. Het leek me leuk om een beetje interactie met jullie te hebben. Dat mag je gewoon direct doen naar mijn nummer toe. Dat mag je per sms doen als je geen WhatsApp hebt. En wat ik je wil vragen is dit. Kun je mij vertellen welk lied jij voor het eerste welk liedje je kunt herinneren, versen terug in je leven dat je gezongen hebt. Dat mag een aanbiddingslied zijn, dat mag een popliedje zijn, maar één lied waarvan je kan herinneren, zo jong als dat je was, dat je dat gezongen hebt. En dat het iets met je deed, dat het waarde heeft gekregen voor je. Nou ga ik even een minuut overbruggen, aangezien de informatie thuis een minuut later binnenkomt omdat ik hier spreek. En dan zal ik jullie mijn verhaal vertellen. Het liedje wat ik me kan herinneren, dat was, ik denk dat ik 8, 9 ben. Ik was op kinderkamp Oase. En dat is een kinderkamp wat vanuit deze gemeente een heel aantal jaren is georganiseerd. Groot kinderkamp, ik denk 150, 200 kinderen. Ik weet niet hoe precies ik ben, ik zie wat mensen knikken, dus het zal aardig kloppen. En ik herinner mij dus één avond dat ik vooraan stond met mijn hand omhoog. En dat ik zong, ik zal u prijzen, Heer. Veel meer dan ik doe, ik zal u prijzen, Heer. Veel meer dan ik doe. Leren zien op u, leren luisteren naar u. Ik zal u prijzen, Heer. Vogels in de lucht zingen daar voor u. Bomen in het veld keren zich naar u. Ik zing dit lied voor u. Ik hef mijn handen op naar u, mijn Heer. En daar stond kleine Jaapje met twee armpjes in de lucht. En ik weet dat ik daar op dat moment in aanwezigheid van God was. Ik weet dat ik daar op dat moment God had gevonden. Dat hij mij had gevonden en dat ik daar zong. En het was transcendent. Het was een verbinding tussen hemel en aarde in mijn leven. En dat heeft me nooit meer losgelaten. Het heeft me nooit meer losgelaten. Er zijn momenten dat ik mijn dingen, dat ik vragen heb of dat ik het niet meer weet. Dan is er geen bijbelstudie, geen boek, geen YouTube video die mij iets kan helpen. Maar als ik dan terugga, als ik me dan herinner, dan weet ik, ja, Heer, zo jong al heb ik u gevonden. Zo jong al was u in mijn leven. Zo jong al heb ik u beloofd. En ik beloof het u nog elke dag. Soms kom ik terug met dat liedje. Soms daar herinner ik me dat. En er zijn er meer. Ik heb ook reacties van jullie. Tof, dank jullie wel. Ja, het zit in de familie, vermoed ik. Jezus, ik hou van u. Veel meer dan ik doe. Psalm 81 vertelt Richard. Open uw mond op de basisschool. Mooi, hè? Herman, bedankt, kerel. Herman, zijn herinnering was 2 emmertjes water halen. Schuitje varen, theetje drinken. Lekker, man. Ronald vertelt het lied aan uw voeten, Heer, op de hoogste plaats. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser, vertelt Stasja. Doreen, ik ben veilig in Jezus' armen. Weet je dat je een parel bent van Ellie en Rickert, ook op kinderkamp, vertelt Elise. Toen kreeg ik het besef, vertelt Elise, hoeveel God van mij hield als klein meisje. Ik zat op mijn knieën, met tranen over mijn wangen. Aafke weet niet hoe oud ze was, want Jezus is een vriend van mij en dat voel ik ook echt. Maar ik was nog heel klein, blij, mijn hartje is zo blij. Aafke, je was inderdaad heel klein dan. En je weet het nog, mooi is dat, hè. Dit kraai, Jezus, leven van mijn leven. Op de lagere school, gezang uit de hervormde bundel, 1938. Epic. Gezang 300. Eens als de bezuinen zingen uit het liedboek van de kerken. Ik zal u prijzen, Heer, veel meer dan ik doe. Ook op Oase, mijn zus, Marieke, mooi, hè. Jezus, ik hou van u. Heb u lief. Boven alle dingen. Ook op Oase. Heel wat, dat was Diana. Heel wat mensen uit onze gemeente die op Oase dat ontdekt hebben. Sommige mensen zeggen, schiet me niks te binnen. Blijven zoeken, Stefan. Maar dan zou je kunnen zeggen, wat heb je net gezongen, zeg maar. Hè? Dat is dan het meest oudste wat je kan herinneren. Dus, ja, mooi hè, dat we herinnering hebben van toen we jong waren. Van een liedje wat we gezongen hebben, wat ons gemaakt heeft, wat ons gevormd heeft. Waarvan we weten dat God. Wat zeg je, Siri? Siri praat terug. Oh, Siri vertelt me, er zijn nog veel meer. Annemarie vertelt ook inderdaad. Jezus, alles geef ik u. Mirjam Krij, de Heer is mijn herder op de basisschool. Joshua, Heer, u bent Elohim. Dat gebeurde bij mij op in de hervormde kerk in Haaswoudendorp. Dank jullie wel voor jullie reacties. Tof. Een parel in Gods hand. Ik denk dat ik nog heel wat teksten binnen, liedjes binnen ga krijgen. Mooi. Ik vroeg me af of jullie diezelfde herinneringen hadden als ik. Ja, jullie hebben ze. We hebben ze. We weten waar onze liefde voor God en waar onze verbinding met God is begonnen. Je kunt je voorstellen dat ik veel en vaak over aanbidding heb nagedacht. Ik was 15, 16 toen ik met een gitaartje op de jeugd liedjes zong. Het was eigenlijk heel simpel. Ik zelf of iemand anders die wilde dat we gingen zingen. Dus ik pakte mijn gitaar en ik ging spelen. En er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Dat is nog steeds zo. En als ik dan mijn gitaar pakte en ik ging spelen, dan gebeurde er iets. Als ik alleen was, dan zou ik het meditatie of tot rust komen. In Gods aanwezigheid zijn. Hem, ja, zou ik het zo willen noemen. Maar als we in de groep gingen zingen. Of dat nou de jeugd was, de huisgroep of de gemeente. Als ik er toe kon zetten om dan maar weer te gaan zingen. Dan gebeurde er iets anders. Iets krachtigs. Iets wat ik lang niet heb kunnen duiden. En waar ik wel veel over nagedacht heb. En die bezigheid van met een groep zingen, die is niet nieuw. Die is eeuwen oud. En tegelijkertijd is die ook niet ouderwets. Maar super actueel. En het met elkaar zingen is ook niet iets exclusief voor religieuze groepen. Of voor christenen. Het is een universeel menselijk gedrag om met een groep te willen zingen. Het is sociaal gedrag. En ik wil jullie graag een fragment, een stukje beeldmateriaal laten zien. En stel jezelf de vraag, waarom? Wat gebeurt hier? Stel jezelf ook de vraag, wat doet dit met mij? Dit is de eerste clip. En ik heb hem maar gewoon samen zingen genoemd. We gaan even kijken of die wil. Mooi is dat, hè? Hoe mensen met zoveel emotie en zoveel betrokkenheid samen zingen. En of het nou soldaten, supporters, concertgangers, Maasai of Native Americans zijn. Samen zingen blijkt een welbeproefde groepsactiviteit te zijn. En waarom heeft samen zingen dan zo'n bijzondere plaats in groepen gelovigen? We zullen zo een tweede filmpje laten zien. Die komt er redelijk vlot achteraan. Ik geef als het cue. Ja, ik ga 2 minuten vol praten en dan doen we hem. Want in het tweede filmpje komt uit een documentaire. En ik begrijp wel dat christenen met elkaar zingen als een soort van gebruik. Ik begrijp wel dat de Maasai en Native Americans samen zingen. Maar die hooligans, dat zijn van die stoere gasten. Waarom? Waarom staat een heel stadion mee te schreeuwen met Adele? Mee te zingen, het was mooi, hè? Misschien kan de wetenschap ons een stukje helpen. Misschien is er iets in samen zingen wat je een klein beetje beeld geeft wat hier gebeurt. We gaan een tweede clip kijken. Een kort fragment uit de documentaire The Power of Music on the Brain. En die gaat over de kracht van muziek. Maar dan specifiek over de kracht van muziek op mensen met dementie of Parkinson. En als je makkelijk Engels volgt en je vindt dat interessant, dit is echt een aanrader. The Power of Music on the Brain. Het is onzagwekkend hoe wij gemaakt zijn. En wat we zagen net, dat vertelde de voice-over ook, is een replicatie, het opnieuw een testje om te kijken of een wetenschappelijk onderzoek wat al veel eerder gedaan is over het effect van samen zingen in een groep. Kijk, wij maken stoffen aan in ons lichaam. Een van de meest bekende stoffen die we aanmaken is adrenaline. Dat ken je wel. En die stoffen die zorgen niet alleen voor een bepaalde lichamelijke reactie, maar ze doen ook iets met je wil. Ze doen iets met wat je gaat doen. Ze activeren je. Adrenaline zorgt dat je hoog alert wordt en dat je gaat reageren. Vechten, vluchten, freezen in sommige gevallen. Een andere bekende stof is dopamine. Het liefdeshormoon. Dat waardoor je je geliefd voelt en waardoor je gelukkig bent. Dit onderzoek ging over oxytocine. Een stof die ervoor zorgt dat je je deel voelt van een groep. Het maakt dat je je verbonden voelt met anderen. Een stof waar wij in deze samenleving op dit moment een gruwelijk tekort aan hebben. Een stof waar wij op dit moment ziek van worden omdat we hem niet hebben. Want je krijgt hem op het moment dat je mensen een hand geeft. Een schouderklop. Op het moment dat je knuffelt. Op het moment dat je fysiek contact hebt met anderen. Dan maakt je lichaam oxytocine aan. Maar knuffelen en handen schudden, dat kent een fysieke beperking. Zelfs als we deze tijdelijke abnormale periode voorbij zijn. Dan nog kun je maar zoveel mensen knuffelen als dat jou toestaan om je te knuffelen. En ik denk ook dat er sommige beperkingen zijn in wie je zou moeten knuffelen en wie niet en zo. Laten we daar wel duidelijk over zijn, dat lijkt me handig. En dan blijkt dus dat er een andere manier is om diezelfde stof, waardoor jij je verbonden voelt met een groep, waardoor jij een eenheid ervaart, waardoor jij denkt, hier hoor ik bij, dit is mijn groep. Dat je die stof aanmaakt als je met z'n allen zingt. Ik denk dat die hooligans dat doorhebben. Want ik zag de tranen in die man zijn ogen. Wetende, dit is waar ik voor sta. Dit is mijn tempel. Toen hij daar stond te zingen voor Liverpool. En ik denk dat dat systeem in mijn lichaam ook erg goed werkt. We weten van dat ze stoffen ook. Dat ze bij sommige mensen wat actiever, bij andere mensen wat minder actief zijn. En dat verklaart wellicht de voorkeur om samen te zingen of niet samen te zingen. Sommigen zijn wat meer verslaafd aan oxytocine dan anderen blijkbaar. En dat mag. Maar als je in een groep zit en je zingt niet mee, en je hebt dan het gevoel dat je er niet bij hoort, ja, daar was je zelf bij. Want als je wel meezingt, maak je die stof dus wel aan. Dus dat is op zich wel interessant om daarmee te spelen. En voor mij is het wel bijzonder dat het 2 keer zoveel effect heeft. Zo heeft onze schepper ons gemaakt. Zo heeft hij het bedacht. Fun fact. Grappig, leuk om te weten, Jaap. Misschien is dat het. Dat weet ik niet. Ik ga zo meteen gaan we de Bijbel in. Gaan we kijken welke opdracht God ons heeft gegeven. En dan wil ik dat je even nadenkt over de dingen die we net gezien hebben. En je afvraagt, is het een fun fact? Of is het gewoon een fact? En zul je ermee moeten dealen? Lofprijs in de Bijbel. We gaan weer eventjes de chat openzetten. Oh, kijk nou joh. Er zijn heel wat mooie dingen met me gedeeld. Ik ga ze allemaal nalezen. Ik ga niet allemaal op jullie reageren, sorry. Ik tik ze even open en dicht. Anders zijn we zo aan het kletsen met elkaar. Het is wel leuk. Ik heb nog nooit zoveel verschillende mensen die op me reageren. Oh, ik voel me helemaal deel van de groep. Geweldig. Ik heb een nieuwe vraag voor jullie. En nu moeten jullie mij beloven. Niet googlen. Ook niet thuis. Niet even stiekem zo. Maar even uit je hoofd. Wanneer kwam het eerste lied in de Bijbel? We beginnen met Genesis 1. En dan gaan we vooruit. Nee toch? Is er nou iemand die reageert? Zou ik knap vinden. Nee. We hebben nog een minuut vertraging. Waar staat het eerste lied in de Bijbel? En we gaan even die minuut overbruggen met een kleine gedachte over het Oude Testament, over de wet. Kijk. Als God zijn wet aan het volk geeft, dan zegt God, je mag geen andere goden aanbidden. Ik wil geen andere goden naast mij. Hij zegt, ik ben een jaloers God. Maar hij zegt niet, gij zult liederen voor mij zingen. Of je moet voor mij liedjes zingen. Kijk, in de wet lezen we wel van veel offers en van rituelen, waarin God vraagt van het volk. En die zou je zeker kunnen lezen als een opdracht om te aanbidden. Maar ze hebben niets te maken met wat wij hier doen. Wij doen hier liedjes zingen met elkaar. En dat is het navolgen van zijn geboden, is het doen van zijn wet. Het volgen van zijn wegen. En luisteren naar zijn stem, dat is de aanbidding die hij vraagt. En toch wordt er verderop in de Bijbel door veel acteurs gezegd, kom, zing een nieuw lied, zing geestelijke liederen, zing liederen. Dus de hele Bijbel staat vervolgens vol met de opdracht van mensen onderling die tegen elkaar zeggen, zing. Waar komt dat vandaan? Die psalmisten, die profeten, de apostelen, de schrijvers van de brieven. Waar komt dat vandaan? Zij sporen ons aan om God te aanbidden met liederen. Eens even kijken of er nog een Google-specialist tussen zit. Abraham die Isaac offerde en een lam kreeg, zegt Annemarie. Daar staat dat Abraham ging aanbidden, maar hij zong geen lied. Steven heeft een goede gok, die zegt Genesis. Ja, bijna. Nog geen lied. Klaas van Elk, die ga ik nu niet zeggen. Maar even kijken wat de rest zegt. Na de zondvloed. Joke mag ook niet meedoen. Adam zong dat hij blij was met zijn vrouw, zegt Jos. Nice. Ik ook. Dan moet ik even checken, maar ik geloof niet dat er specifiek een lied in de Bijbel staat van Adam. Maar ik vind hem wel mooi. We gaan hem even onderzoeken. Want de meeste thema's beginnen namelijk in Genesis 1. Dat is ook wel mijn ervaring. Deze start iets later. Ronald Schenk, die hebt hem ook scherp op het netvlies. Beto Contact, daar reageert Harry over een uittocht. Hugo is, ja, mooi. Er zijn er genoeg van jullie die hem scherp op het netvlies hebben. Het antwoord is inderdaad het eerste lied dat in de Bijbel staat. Is het lied nadat het volk van de farao is bevrijd. En het volk aan de andere kant van de Rode Zee is. En daar zingt Mozes een lied over zijn verlossing. Mozes zingt een lied waarin hij God gedenkt en God groot maakt. En hij zingt hem samen met Mirjam. Mirjam die beantwoordt hem. En ze loven en ze prijzen God. Het is een lied om iets niet meer te vergeten. Na de Rietzee. En we zien in de teksten daarna. Dat er steeds vaker als God iets bijzonders doet. Iets wonderbaarlijks doet. Als God verandering brengt. Dat dan er in de Bijbel liederen worden geschreven. Liederen om nooit meer te vergeten. En er staat een ander lied in dit eerste gedeelte van de Bijbel, waar ik ben geland. Dat wil zeggen dat ik daar ben gaan stilstaan. Even kijken wat we hier zien. Ja, hij heeft ons verlost. Mozes zingt over Israël. En ik wil met jullie stilstaan in een stuk, net iets te ver weg. Ik wil met jullie stilstaan in een stuk, in een van de laatste hoofdstukken van de Torah. Net voordat het verhaal van Mozes wordt afgesloten. In de dagen, en misschien zelfs wel de dag, dat Mozes zou gaan sterven. En dat lied, daar heb ik een poosje op zitten kauwen. Mozes weet dat hij gaat sterven. Mozes weet dat hij niet mee zal gaan naar het beloofde land. En dan zegt God dat hij een lied moet leren aan Israël. Ik zal daar een stukje van lezen. Het is grappig, voordat ik begin. De laatste zin van hoofdstuk 31, daar staat dat het een lied is. En dan begint hoofdstuk 32. Tip van de dag, lees de Bijbel nooit hoofdstukjes apart, maar lees altijd de Bijbel als boeken. Dat is handig, dan mis je geen belangrijke details. Maar goed, daar gaan we. Een lied van Mozes. Luister hemel, want ik ga spreken. Aarde, luister naar wat ik zeggen ga. Drink wat ik jullie leer op, zoals het gras de regen opdrinkt. Laat mijn woorden voor jullie als dauw op het gras, als zachte regen voor de planten zijn. Want ik zal jullie vertellen wie de Heer is. Ik zal onze God prijzen. Hij is de rots waarop wij stevig staan. Alles wat hij doet is volmaakt. Alles wat hij doet is rechtvaardig. Hij is trouw en nooit onrechtvaardig. Hij doet altijd wat hij heeft beloofd. Maar de mensen zijn ontrouw aan hem. Ze zijn zijn kinderen niet, want ze gedragen zich verschrikkelijk. Ze zijn ongehoorzaam en slecht, dwaas en onverstandig volk. Is dat hoe jullie de Heer bedanken? Hij is toch jullie vader? Hij heeft jullie toch gekocht? Hij heeft jullie toch gemaakt en jullie een eigen plek gegeven? Oh, rustig Jaap. Dit was een lied toch? Dit was toch een lied wat Mozes aan zijn volk moest leren? Het is niet heel erg someone like you feeling, zeg maar. Het is niet helemaal you never walk alone. Dit lied is 144 regels lang. Dat is best pittig. Het heeft meer dan 1200, of bijna 1200 woorden. En erg, ik vind één tekst nog uit vers 15. Daar staat, ze zullen het dan heeft God gezongen over Israël, dat hij ze naar het land zal leiden, dat hij ze alles zal geven, bergtoppen, dalen, bronnen. En dan zegt God, ze zullen het er zo goed hebben, dat ze zich helemaal rond kunnen eten. Maar toch zullen ze liever andere goden hebben. Ik zal je vertellen, ik heb even stilgestaan bij deze teksten. Ik heb ze gelezen, alle 1200 woorden, niet één keer, niet twee keer. Ik heb het nog een keer gelezen. En het is een bitter lied. Het is een lied waar je verdrietig van wordt. Het lied laat een leegte achter, een hulpeloos gevoel. En ik werd er ook verdrietig van. Ik merkte gewoon van, oh man, is dit dan een lied in de Bijbel? Is dit dan waar ik van mee moet werken? Ik werd er zo moe van dat ik snel doorbladerde. Ik dacht, ik moet even een antigif hebben. Ik dook Marcus in en ik pakte maar gewoon even een van de mooiste verhalen waarin Jezus de man geneest die door zijn vrienden door het dak is geholpen. En waar Jezus dan in eerste instantie tegen die lamme man zegt, je zonden zijn je vergeven. Maar ik heb net gelezen hoe God losgaat op Israël. En dat was wel de laatste gedeelte wat Israël als geheugen heeft over wat God van hun vindt. Dat hij ze uiteindelijk zou vernietigen, zegt hij in Deuteronomium 32. Dat hij ze bijna zal laten sterven. De enige reden dat God Israël laat leven, is omdat hij anders voor niks uit Egypte heeft geleid. En hier komt een man op het toneel, hier komt een profeet op het toneel. En die zegt tegen een man die duidelijk onder de ellende van de zonde zit, want hij kan niet eens meer lopen, zo slecht is die. Dan zegt een van de profeet, je zonden zijn je vergeven. En diezelfde man die kijkt vervolgens een schriftgeleerde aan en die weet precies wat ze denken. Hè? Hij zegt, oké, wat is makkelijker dan? Dat ik hem laat lopen of dat ik hem zeg dat ze zonde vergeven zijn? En hij wacht niet eens het antwoord af. Hij kijkt de lamme man en hij zegt, sta op, ga naar huis. En de man staat op en gaat naar huis. En dan zegt Jezus nog een keer, je zonden zijn je vergeven. De Deuteronomium 32 vertelt een bitter verhaal. Wat het volk niet mocht vergeten. En wat het volk ook wist, maar het zat wel zo diep in hun wezens dat er iemand wel nodig was. Want die leegte die Deuteronomium achterliet, die werd vervuld. Die werd vervuld in Christus. En later zullen we liederen zien in de Torah, waarin het volk zich herinnert wie God is. En daarna komen de koning en de profeten. En zij gaan ook mediteren op die woorden die Mozes aan het volk heeft nagelaten. Dus we gaan weer even terug. We hebben eventjes dat vervelende verhaal van Deuteronomium gehoord. We hebben even gekeken. We weten dat het goed komt. We weten dat Jezus hier een antwoord op heeft. Maar nadat Deuteronomium 32 werd geschreven. Nadat het volk werd achtergelaten met een bittere boodschap. Namelijk die, ik heb het allemaal voor jullie geregeld. Maar jullie gaan er een bende van maken. En ik zal jullie slavernij brengen. Ik zal jullie open ellende over je heen laten komen. Als jullie dan maar terugkomen bij mij. En uiteindelijk zal ik het goed maken. Maar jongens, wat gaan jullie er een bende van maken? Klinkt een beetje herkenbaar. Voor mij. En dan komen de koning en de profeten. En dan neem ik één tekst. Ik zou niet weten waarom er 31 staat. Dat is gewoon 1. Maar goed. Dit is Psalm 95. Kom, laten we juichen voor de Heer, want Hij is de rots onder onze voeten. Staat dat bij jullie ook tussen of niet? Mijn aantekeningen? Nee. Dat is een bekende woordkeus, want dat woordje rots. En iedereen die dat leest en die een beetje bijbelnerd is, die weet direct, ho. Weet je wanneer het woord rots voor het eerst in de Bijbel stond? Weet je wie de eerste keer God de rots noemde? We hebben het net gelezen. Niet eerder dan Mozes was er iemand die zei, God is onze rots. Deuteronomium 32. Hij begint ermee. Luister hemel, want ik ga spreken. Aarde, luister wat ik ga zeggen. Drink het op, want ik zal jullie vertellen wie de Heer is. En dan gaat God iets. Dan zegt Mozes, hij is de rots waarop we stevig staan. De eerste keer dat de Bijbel God een rots noemt. En daar komt David binnen met zijn psalm. Kom, laten we juichen voor de Heer. Want Hij is de rots onder onze voeten. Bij Hem zijn we veilig. Laten we een danklied voor Hem zingen. Voor Hem juichen met muziek. Want de Heer is een geweldig God. Een geweldige koning. Geen God is als Hij. Hij heerst over de diepte van de aarde. Van Hem zijn de toppen van de bergen. De zee en het land zijn door Hem gemaakt. Daarom zijn ze van Hem. Kom mee naar de Heer. Laten we ons diep voor hem buigen. Laten we knielen voor de Heer die ons heeft gemaakt. Want hij is onze God. Wij zijn zijn volk. Hij is de herder. Wij zijn zijn schapen. Wanneer je vandaag zijn stem hoort, luister dan naar hem. En jullie houden deze 7 versen even vast, want je ziet ze ook staan. Maar ik lees even verder. Want ook deze psalm heeft een vers 8. Wees niet koppig en ongehoorzaam, zoals jullie voorouders in de woestijn bij Merida en Massa. Want daar daagden ze mij uit. Ze hadden al vaak gezien hoe machtig ik ben, maar toch stelden ze mij op de proef. 40 jaar lang heb ik mij aan hen geërgerd. Ze liepen aldoor bij me weg. Ze begrepen niets van mij. En daarom heb ik in mijn boosheid gezworen dat ze nooit zouden binnengaan in de rust die ik hun had willen geven. Zien jullie het verband? Zien jullie wat hier gebeurt? In de psalmen, net als in Deuteronomium. Zie je dat die dingen niet los van elkaar kunnen staan? Ik vond het wel eens lastig als ik een psalm las, om dit soort contrasten te begrijpen. Dan heb je altijd een voordeel als je dat deelt met iemand. Dan kan je gewoon kiezen om alleen 1 tot en met 7 voor te lezen. Een beetje someone like you gevoel creëren, zeg maar. Dat is fijn om te horen. Maar waarom zou je 8 lezen? En waarom zou je 9 lezen? Maar de schrijver van deze psalm heeft gemediteerd op Deuteronomium 32. En die heeft zich afgevraagd, wat moet nou het antwoord zijn wat ik zou moeten geven als mens? Op die God die zichzelf doet kennen in Deuteronomium. Wat moet nou het antwoord zijn van mij als mens op een God die het zo goed met mij voor heeft. En die zoveel verdriet heeft van de bende die wij ervan maken. Wat kan ik doen? En hij komt tot een conclusie. En hij reageert op de Bijbel. Hij reageert op de woorden die daar staan. En dat is mijn eerste punt als het gaat over onze lofprijs. Als het gaat over wat wij hier doen als gemeente, als we liederen zingen. Dan is het eerste wat lofprijs doet, is een antwoord geven op die dingen die we in Gods woord lezen. We onderzoeken Gods woord. We onderzoeken wat we geloven. En we geven God daarin een antwoord. Ons antwoord. En we roepen elkaar daarin op als antwoord. We zingen, onze lofprijs staat niet los van de Bijbel die we lezen. Van het woord van de God die we kennen door zijn woord. Psalm 95 is een antwoord op Deuteronomium 32. En onze liederen mogen een antwoord zijn op dat wat we in Gods woord lezen. Dat wat we weten. Dat wat we geloven. En we kunnen, ik kan mee met David. Als hij zegt, kom, juich, dank, juich met muziek, buig, kniel, doe het allemaal. En ik zal je de redenen geven. Hij is God. En hij heeft het beste met ons voor. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons lief. Hij heeft de hemel gemaakt, de aarde gemaakt. Alles is van hem. Waarom? Omdat hij het gemaakt heeft. Het is van hem. Dat is de reden dat we mogen prijzen. En wij hebben nieuwe redenen gekregen. Wij hebben nieuwe redenen gekregen. In preken en boeken hoor ik vaak dat we God aanbidden omdat hij ernaar verlangt. Verlangt God naar onze aanbidding? Vindt hij het fijn als wij hem aanbidden? Laat ik het anders zeggen. Wat heeft God aan onze aanbidding? De profeten wisten het wel. Spaar me je woorden. Geef me je daden. Ik hoef je offers niet. Ik wil je rechtvaardigheid. God heeft niets aan onze aanbidding. Echt niet. Hij wordt er niet groter van. Hij wordt er niet sterker van. Hij voelt zich niet ineens beter omdat wij hem aanbidden. God is in zichzelf perfect, uniek, boven alles. God is heilig. En toch zit de waarheid in de woorden die we spreken. Maar we moeten het niet vergeten, we moeten het niet omdraaien. We moeten niet denken dat onze woorden, onze lofprijs, dat die God beter maken of zo. Of dat hij daardoor zichzelf verhoogd voelt. Hij kan niet hoger. Hij is het centrum van alles wat bestaat, wat ooit geweest is en wat ooit zal komen. God verlangt ernaar dat wij hem aanbidden in geest en in waarheid. Waarom? Omdat het ons helpt. Omdat het goed is voor ons. Het is goed voor ons om niet te vergeten wat hij heeft gedaan. Het is goed voor ons. Dat zegt de psalm ook. Hè? Laten we binnengaan. Laten we naar hem toe gaan. En dan heeft de psalmist nog niet eens de zekerheid die wij vandaag de dag hebben. De psalmist heeft alleen nog maar het geloof dat God goed is. En dat als hij Gods geboden behoudt, dat God voor hem zal zorgen. En wij hebben zoveel meer. Wat wij zingen, wat wij vinden, dat verandert niets aan wie God is. Nee, maar wij worden gezegend als we hem aanbidden. Net zoals dat Gods, de vergelijking zit hem feitelijk in Gods wet. Die niet veel anders is. God die ons influistert. Als je nou slim bent, doe je het zo. Ik wil dat het je goed gaat. Doe dat anders. Ga niet dat doen, maar doe dat. Wordt God daar beter van? Nee. Maar hij heeft het beste met ons voor. Wordt God beter van onze aanbidding? Nee. Maar hij heeft het beste met ons voor. En hij weet dat er iets bijzonders gebeurt als wij gaan aanbidden. Hij weet dat als wij hier de woorden herhalen, als wij hier met elkaar als gemeente, of als jij als individu hem lofzingt, dat het jouw geheugen gaat zitten. Dat jij het niet meer gaat vergeten. Wij moeten nooit vergeten wie God is en wat God voor ons bedacht heeft. En tegelijkertijd hoeven wij ook nooit meer te vergeten wie wij zijn. En daar zit de schoonheid van het kruis. Daar zit de schoonheid van het offer van Christus. Want in Psalm 95 moet David nog even terug naar de bittere woorden van Deuteronomium. Maar vandaag de dag kunnen wij een nieuw evangelie in onze liederen schrijven. Kunnen wij iets anders herinneren? Wij zijn zijn kind. Wij zijn zijn geliefde. Wij zijn vrijgekocht. Wij zijn geheiligd. Wij zijn deel van zijn koninkrijk. En ook dat mogen wij dus in onze lofprijs erkennen, zodat we het niet vergeten. God weet het wel. Het gaat om ons. Het gaat om ons hart wat gevormd wordt in de liederen die we met elkaar zingen. God wil ons leren. En dan zit er nog iets bijzonders in wat we doen. Als we met elkaar liederen zingen, hier op zondagochtend, dan bouwen we ook met woorden. En net zozeer als dat ik in het begin zei, dat ik er moeite mee heb als we willen bepalen welke woorden we zingen. Hebben de woorden die wij op zondag zingen wel degelijk invloed op ons denken. We kunnen samen zoeken naar woorden en waarheid. En dat betekent dus dat de liederen die we zingen en de teksten die we zingen, daar moeten we ook wel van weten dat wij dat geloven. Doen we dat altijd bewust? Nou, als ik zo'n preek aan het voorbereiden ben, dan sta ik daarbij stil en denk ik nee. Soms kiezen we een liedje omdat het wel lekker klinkt of wel soepel loopt. Spreek me erop aan. Probeer me niet het zwijgen op te leggen. Maar vertel me wat je denkt als ik deze woorden kies. Vertel me wat jij vindt als je deze woorden hoort. Bedoelen we hetzelfde? Het bijzondere aan onze kerk is dat wij, ik weet niet wie me dit vertelde, zeiden een evangelische kerk heeft feitelijk een soort van gezongen theologie. Dat wil zeggen dat we nergens vastgelegde dingen hebben wat we geloven. We hebben nergens catechismes of bijzondere samenstellingen. Maar dat wat we zingen, daarin erkennen we met elkaar dat wat we geloven. En dat is heel herkenbaar en ook niet vreemd. Dat is precies zoals de Bijbel dat ook in eerste instantie vertelde. Ik vind dat er niks mis is met dingen op papier zetten. Dat is ook woorden delen. Er is niks mis mee om een stukje theologie met elkaar uit te bouwen. Maar we moeten niet vergeten dat wat we collectief met elkaar zingen, dat doet iets met onze gedachten. Dat doet iets met ons hart. Dat vertelt iets over wie wij zijn als gemeente. En dus aan de ene kant, onze lofprijs vertelt, daarin herinneren wij ons wie God is. En ten tweede herinneren wij onszelf in onze lofprijs wie we zelf zijn. En als laatste kunnen wij in onze lofprijs met elkaar in gesprek zijn over wat we geloven. En als je dingen in onze lofprijs hoort waarvan je denkt, Vind ik moeilijk. Praat erover met je broer, met je zus, met mensen van het team of met leiders. Of praat er gewoon eens over met iemand die met wie je graag praat over dingen. En probeer eens te ontdekken wat we zeggen, of dat ook echt is wat we geloven. Want dat is wel degelijk wat we aan het doen zijn. We zijn ons geloof aan het bouwen. We hebben een gezongen theologie. En dan ontstaat daar die eenheid. Die oxytocine spuit. Als je meezingt, als je meedoet, als je samen zingt, dan voel je je en dan weet je je onderdeel van Gods koninkrijk, van zijn kerk. En dat kan ik vanuit Gods woord laten zien. Dat kan ik vanuit wetenschap laten zien. Maar ja, probeer het gewoon eens. Als je hier zit, ik hoop dat we in september weer met de gemeente samen zijn. Probeer het gewoon eens. Zing eens mee. Zing eens luid. Juich. Kniel. Kom binnen. En ontdek dat God goed is. En oxytocine helpt. Er was nog een derde fragment wat ik jullie had willen laten zien, maar dat sla ik over. En dat zit in die documentaire, Music on the Human Brain. Dat laat zien hoe mensen met dementie, Alzheimer, Parkinson, hoe ze reageren op muziek. En wetenschappers vertellen daar hoe muziek in de kern van je brein binnenkomt en je hele brein betrekt bij wat je doet. En mensen die bijna niet meer kunnen spreken, krijgen een koptelefoon op en beginnen te zingen. En de ogen gaan weer open en ze gaan weer leven. Mensen die door Parkinson bijna niet kunnen lopen, kunnen weer dansen op het moment dat de muziek aangaat. En mensen die zo in een stoeltje zitten, bijna geen energie meer hebben, komen tot leven op het moment dat ze hun favoriete, bekende muziek horen. En het raakt me om te zien dat iets wat voor mij persoonlijk al zo bijzonder is, blijkbaar voor mensheid, voor de mensen bijzonder is. En het versterkt mij in de gedachte dat wat wij hier doen met elkaar, dat goed is. En dat we dat moeten blijven doen. Dat we met elkaar moeten blijven zingen. Dat wat we geloven en wie we zijn en wie God voor ons is. Omdat ik wil dat als je ooit een keer oud wordt, dat je dan een koptelefoon op kan zetten met dat liedje wat je me net verteld hebt. En dat je ogen en je oren en je gedachten en je hele wezen weer open gaat. En je weet, ja, Jezus is mijn herder. Ja, ik wil u prijzen, Heer. Ja, we loven de Heer. Dat we dat als een playlist van ons leven hebben gemaakt. Niet Walk On. Niet You Never Walk Alone. Niet Someone Like You. Maar ik wil u prijzen, Heer. Veel meer dan ik doe. Ik wil u prijzen, Heer. Veel meer dan ik doe. Laat dat de playlist van je leven zijn. Laat dat de boodschap zijn die jij in het systeem van je hele wezen, je hele nefesh, je hele lijf moet één ding weten. Namelijk dat wat je gelooft. Dus laat dat een lied van aanbidding zijn. Wat je op je playlist zet. Voordat ik afsluit. Voordat we met elkaar avondmaal gaan houden. Volgende week spreekt Klaas. En hij spreekt over het in de aanwezigheid van God zijn. En hoe wonderlijk en hoe krachtig het ook is om samen te lofprijzen. Nog zoveel dieper en zoveel meer is het een zegen te weten dat wij nu zonder angst of schaamte in Gods aanwezigheid mogen komen. Dankzij het offer. Dankzij zijn bloed. En dat kan dus altijd en overal. Maar mijn ervaring en de wetenschap, die zeggen, muziek speelt daarin een belangrijke rol. Ik wil niet zeggen dat de enige manier waarop je in Gods aanwezigheid kan komen muziek is. Maar mijn ervaring is anders. Ga de natuur in. Ga je Bijbel lezen. Ga God zoeken op welke manier je wil. Maar muziek heeft een bijzondere rol gekregen van onze schepper. In de manier waarop we hem mogen ontmoeten. Want muziek gaat alle symbolen en alle signalen en alle systemen voorbij en komt midden in je lijf. Komt midden in je wezen. En dat maakt het zo bijzonder. We gaan met elkaar avondmaal vieren. En dan staan we stil bij het wonderlijke offer. Lastig. Als je Nederlands wil praten. Om uitleg te geven aan wat Jezus heeft gedaan. Ik weet dat het kruis verandering heeft gebracht in onze relatie met God. En wij zouden nooit van iemand vragen om een marteldood te sterven. Past niet bij wie wij zijn als 21ste eeuw neoliberale, totaal uiteengevallen samenleving. Dat vinden we barbaars. De rest wat hier in ons leven gebeurt niet, maar dat wel. Maar de God van Israël, die vroeg een offer voor elke zonde die was begaan, want bloed schreeuwde van de aarde. En die God, die in Deuteronomium 32 zei, het kan niet meer, jullie halen het bloed onder mijn nagels vandaan. Ik ben helemaal klaar met jullie. Die God nam genoegen met een offer wat Jezus hem aanbood. Met zijn eigen prijs. En daardoor is alles, en ook echt alles veranderd voor jou en voor mij. Hoeven wij niet meer te boeten. Hoeven wij niet meer onszelf te vernederen. Maar mogen we hem kussen. Ik wil met jullie avondmaal vieren. Ik nodig jullie uit om brood en wijn te pakken, een glaasje melk, een stukje koek, chips en cola. Voel je vrij. Elke keer als je gaat eten, elke keer als je een maaltijd hebt, gedenk mij, zei Jezus. Bedenk je wat ik gedaan heb en wat ik van je gevraagd heb. Maar vandaag wil ik jullie ook vragen, als je brood en wijn neemt en je staat stil bij wat Jezus voor je gedaan hebt. Zet 1 of 2 nummers, 1 of 2 liederen op de playlist van je leven. Stel jezelf de vraag, wat geloof ik? En wil ik dat dan ook echt onderdeel maken van wie ik ben? Toen Jezus in de tuin van Gethsemane was en hij vol met angst was, bevelde hij, stotterde hij, huilde hij de psalmen. Niet zijn eigen woorden. Voor ons soms lastig om te volgen, maar Jezus was daar bezig met het mediteren op de woorden die hij kende, de liederen die hij kende. Als wij angstig zijn, als wij stress hebben, als we diepe dalen en verdriet kennen, dan is het goed om de waarheid van Christus in je leven te kennen. Het is goed om je vandaag af te vragen, dank u voor uw offer, Heer. Help mij om het nooit te vergeten. De liederen die we zingen zijn bedoeld om nooit te vergeten. Het avondmaal wat we vieren is bedoeld om nooit meer te vergeten. Blijkbaar hield God er rekening mee dat we iets te makkelijk vergeten. Dat geldt in ieder geval voor mij. Misschien voor jou ook. De uitdaging is, vind een weg in je leven om nooit meer te vergeten wat God voor je gedaan heeft. Laat het diep, diep in je wezen gegroefd zijn. Ik wil bidden. Dank u, Heer. Wat heeft u ons toch wonderbaarlijk gemaakt. Wat een zegen dat we mogen leven uit uw goedheid. Dank u, Heer, voor uw offer, voor uw bloed, voor uw lichaam, dat voor ons is geofferd, zodat wij zonder angst en zonder terughoudendheid in uw aanwezigheid mogen komen. Leer ons zingen, Heer, van uw grootheid. Leer ons getuigen van uw goedheid. En dank u, Heer, dat we ook mogen onthouden dat we dat niet doen, omdat wij daar de kracht voor zouden hebben. Maar dat u alles hebt gegeven, zodat u met uw geest bij ons kwam. Ik zegen deze maaltijd, ik zegen deze wijn, dit brood, Heer. Dank u voor uw liefde, dank u voor het kruis. En dank u dat we samen als gemeente dit nooit meer hoeven te vergeten. In Jezus' naam.